Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
We openen de schriften, de Bijbel. En ik wil vanmorgen met u en met jullie lezen uit het Oude Testament. Een geschiedenis uit het leven van koning Saul. De laatste keer dat ik voorging in december in Ilpendam hebben we ook over koning Saul gelezen. En ik wilde dat vanmorgen ook doen. Verbonden ook wat aan het avondmaal wat u volgende week hoopt te vieren. Koning Saul is de eerste koning van het volk Israël. Het volk van God. En we lezen nu uit de laatste hoofdstukken van zijn leven. Uit 1 Samuel 28. En koning Saul die begon zijn koningschap groots. Hij vierde overwinningen op vijanden en hij werd geliefd door zijn volk. En gezegend ook in zijn bediening door God als koning. Maar ergens komt er een draai in zijn leven. En daar hebben we de vorige keer, als je het nog herinnert, over gelezen. Er gingen dingen verkeerd en zijn koningschap werd hem ontnomen door God. Ingewikkelde geschiedenis. Dat laten we even. Waar we nu in belanden is dat Saul nog wel officieel koning is. Zij is nog koning, maar hij weet al wel dat het bijna klaar is, zijn koningschap. En het is nu in een moment waarop hij met zijn rug tegen de muur staat. Er is dreiging van vijandige Filistijnen. En hij gaat een merkwaardig bezoek afleggen. Hij gaat een bezoek afleggen aan een vrouw die zegt contact te kunnen maken met geesten van overledenen. Nou, daar gaat hij naartoe. We gaan het lezen. Het is een vrij groot gedeelte, maar een mooi verhalend gedeelte. Naast Saul komt ook profeet Samuel voorbij. Dat was een belangrijke geestelijke in het leven van Saul. En hij is net overleden. We lezen het in 1 Samuel 28 vanaf vers 3. We lezen door tot het eind van het hoofdstuk, vers 25. Goed, horen we het woord van God. Samuel nu was gestorven en heel Israël had rouw over hem bedreven. En ze hadden hem begraven in Rama, dat is in zijn stad. En Saul, die had de dode bezweerders en de waarzeggers uit het land weggedaan. De Filistijnen, vijanden, kwamen bijeen. Zij kwamen en sloegen hun kamp op bij Sunem. Saul bracht heel Israël bijeen en zij sloegen hun kamp op de Gilboa. Toen Saul het leger van de Filistijnen zag, was hij zeer bevreesd en zijn hart beefde zeer. En Saul raadpleegde de Heere, maar de Heere antwoordde hem niet. Niet door dromen, niet door de Urim en ook niet door de profeten. Die Urim zijn een soort loten, stenen. Toen zei Saul tegen zijn dienaren: zoek een vrouw voor mij die geesten van doden kan bezweren, zodat ik naar haar toe kan gaan en door haar raad kan vragen. Zijn dienaren zeiden tegen hem: zie, er is in Endor een vrouw die geesten van doden bezweert. Saul vermomde zich, trok andere kleren aan en ging op weg, en twee mannen met hem mee. Zij kwamen 's nachts bij de vrouw aan en hij zei: voorzeg mij toch door de geest van een dode. Roep voor mij op wie ik u zal zeggen. Toen zei die vrouw tegen hem: zie, u weet wat Saul gedaan heeft, dat hij de dodenbezweerders en de waarzeggers uit dit land heeft uitgeroeid. Waarom spant u dan een valstrik voor mijn leven om mij te doden? Saul zwoer haar bij de Heere en zei: zo waar de Heere leeft, u zal om deze zaak geen straffen overkomen. Toen zei de vrouw: wie zal ik voor u oproepen? En hij zei: roep Samuel voor mij op. Toen de vrouw Samuel zag, schreeuwde zij met luide stem. De vrouw zei tegen Saul: waarom hebt u mij bedrogen, want u bent Saul. De koning zei tegen haar: wees niet bevreesd. Maar wat ziet u? Toen zei de vrouw tegen Saul: ik zie een goddelijk wezen uit de aarde opkomen. Hij zei tegen haar: wat is zijn gestalte? Ze zei: er komt een oude man op en hij heeft een mantel om. En toen wist Saul dat het Samuel was. Hij knielde met zijn gezicht ter aarde en hij boog zich neer. Samuel zei tegen Saul, waarom hebt u mijn rust verstoord door mij op te roepen? En toen zei Saul, ik ben in grote nood, want de Filistijnen strijden tegen mij en God is van mij weggegaan. Hij antwoordt mij niet meer, niet door de dienst van de profeten en ook niet door dromen. Daarom heb ik u geroepen om mij te laten weten wat ik moet doen. Toen zei Samuel, waarom raadpleegt u mij dan, als de Heere van u weggegaan is en uw vijand geworden is? Want de Heere heeft gedaan zoals hij door mijn dienst gesproken heeft. Hij heeft het koninkrijk van uw hand gescheurd en dat aan uw naaste gegeven, aan David. Omdat u niet naar de stem van de Heere geluisterd hebt en zijn brandende toorn niet uitgevoerd hebt tegen Amalek, daarom heeft de Heere u dit heden aangedaan. En de Heere zal met u ook Israël in handen van de Filistijnen geven. En morgen zullen u en uw zonen bij mij zijn. Ook zal de Heere het leger van Israël in handen van de Filistijnen geven. Toen viel Saul onmiddellijk op de grond, zolang als hij was. En hij was zeer bevreesd vanwege de woorden van Samuel. Ook was er geen kracht in hem, omdat hij de hele dag en de hele nacht geen voedsel tot zich genomen had. Daarop kwam de vrouw naar Saul toe en zag dat hij erg geschrokken was. En zij zei tegen hem, zie, uw dienares heeft naar uw stem geluisterd en ik heb mijn leven in eigen hand genomen. Ik heb naar uw woorden geluisterd die u tot mij gesproken hebt. Luister daarom nu ook naar de stem van uw dienares. Laat mij u een stuk brood voorzetten en eet. Dan zal er kracht in u zijn als u op weg gaat. Maar hij weigerde het. En zei, ik zal niet eten. Zijn dienaren en ook de vrouw hielden echter bij hem aan. Toen luisterde hij naar hun stem. Hij stond op van de grond en ging op het bed zitten. En de vrouw had een mestkalf in huis. Zij haastte zich en slachtte het. Zij nam meel, kneedde het en bakte daar ongezuurde broden van. Zij bracht ze bij Saul en zijn dienaren. En zij aten. En daarna stonden zij op en gingen weg in die nacht. Tot zover de lezing uit het woord van God voor ons vanmorgen. Een lange geschiedenis waar heel veel is om naar te kijken. We gaan met name focussen op het eind, op hoe Saul is op het einde van de geschiedenis. Er is die hele geschiedenis van dat geestenbezweren en dat Samuel, daar ga ik niet al te veel op in. Maar hoe Saul aan het einde van de geschiedenis is met dat eten, dat komt vanzelf wel. Ik wil daarbij beginnen met twee afbeeldingen straks. En die, als het goed is, zijn die een beetje door de kerk verspreid. Dat papiertje. Als je wat later gekomen bent, heb je ze niet. Dat is pech. Maar misschien kunnen we wel delen. Want mijn printer deed het niet heel goed. Dus als we zo tijdens het zingen en zo een beetje kijken dat iedereen het heeft, staan twee afbeeldingen op. En die wil ik zo aan het begin laten bekijken. En het verbinden ook aan het avondmaal van volgende week. Gemeente van Jezus Christus, geliefde broeders en zusters. Ik wil je vanmorgen graag voorstellen aan jezelf. En dat wil ik allereerst doen met een van die afbeeldingen op het blaadje gegeven. En dat is diegene waar twee figuren op staat. Want één van die twee, dat ben jij. Een mens. En als je kijkt en wat verbeeld, dan zie je een prachtig mens. En je moet even niet kijken naar de leeftijd of de kleding wel of niet. Maar kijk maar naar het innerlijk van deze mens daar. Dit ben jij. En dat ben je als tiener. Of dat ben je als oudere. Of twintiger, dertiger of midlifer. Dit ben jij. En als je goed kijkt, dan zie je daar jezelf als een mens vol potentie. Als een mens die op aarde is gekomen om te schitteren. Om al het goede en waardevolle wat in je zit, om dat te gebruiken in je leven. Je bent mooi, je ziet het en je hebt van alles in je mars. En als je daar nou aan twijfelt, dat mooie in je zit, dat moet je niet doen. Maar je moet in je leven op zoek gaan naar het waardevolle, wat jou bijzonder maakt. En wat jou uniek maakt. En daarin moet je gaan staan. En je moet zo de beste versie van jezelf zien te worden, want dat zit in je. Dit ben jij, zo, daar. Prachtig mens. Je mag er zijn. Dan wil ik je nog een keer voorstellen aan jezelf met die andere afbeelding op de achterkant. Want ook hier ben jij. En dan bedoel ik diegene die aan de linkerkant zit, aan de tafel. Ik hoop dat het wat goed te zien is. Er zit wat op onderuit gezakt. En als je goed kijkt naar de houding en een blik, dan zie je hier een heel ander beeld van jezelf. En waar je net nog vol potentie zat, vol met van alles, ben je hier helemaal leeg. Je draagt mooie kleren, een prachtig uniform, die je groots doet lijken, maar het is een masker. Want achter dat uniform, daar zit een zielig hoopje mens. Je ziet het ook wel, aan het einde van je krachten. Alle potentie die erin zat, al het mooie, dat is allemaal weg. Je blijkt een mens die uit allerlei bochten vliegt en als het even tegen zit of de druk te hoog wordt, dingen doet die helemaal niet zo schitteren. Dit ben ook jij. Je ziet, denk ik, die tweede, dat is Sal. Getekend door Rembrandt bij de vrouw uit Endor. En het is die laatste scène van de geschiedenis die we lazen. Hij zit bij haar aan tafel. En in zijn uniform, daar zie je zijn potentie. Daar zie je wat hij allemaal had en wat hij kon, Sal. En nou ja, dat was nogal wat. Hij was geroepen als koning van Israël door God, de eerste. Een bijzonder verhaal. En hij wordt volop gezegend in zijn koningschap. In overwinningen op vijanden, ik zei het net al, hij wordt ook vertrouwd door zijn volk. Hij ging zijn gang met God en hij probeerde ook zijn onderdanen bij de weg van God te bepalen. Hij had bijvoorbeeld de praktijken van geestenbezwering en waarzeggerij, die had hij weggebannen uit het land, weg daarmee. Dat is niet Gods wereld. Nou ja, zo had hij wel meer gedaan. Hij liep aan de hand van God. Veelbelovende man, Sal. Maar ja, nu na jaren en jaren en jaren was het helemaal misgegaan. Hij was van de weg van God afgeraakt en zo ver dat God zijn koningschap hem dus had afgepakt. En nu zijn dieptepunt. Hij was nog wel koning. Maar de vijand staat voor de deur, de Filistijnen. En hij had nog een laatste poging gedaan om hulp te zoeken bij God. Maar nee, die deur was dicht. En in zijn angst maakte hij de ontzettend vreemde sprong door naar een praktijk te gaan die hij zelf verboden had. Laat mij de overleden Samuel zien. En dan hoort hij, morgen zul je sterven. En daar zit hij. Compleet lam geslagen. Leeg. Dat spatte vanaf. Een mens die vol potentie zat, die zit daar nu leeg. Dat voor zich uit te kijken. Hij kreeg brood en vlees voorgezet. Maar het is een galgemaal voor zijn laatste reis naar het slagveld, waar hij zijn einde zal vinden. In de voorbereiding zag ik die tekening van Sal en die trof me. Want Sal die zit er met een blik, zo zag ik het van, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? Wat heb ik gedaan? Hoe heeft het allemaal zo ver kunnen komen? Helemaal leeg. City. En ik denk, het trof me, want hij zit er met een blik die zo dichtbij komt. Dat lege, hoe heeft het zo ver kunnen komen? Wat heb ik gedaan? Dat komt zo dichtbij. In ieder geval bij haar. Zij had die blik naar haar uithaal thuis. De druk was al een aantal maanden aan het oplopen. En de woordenwisselingen ook. De spanning die was er steeds. Ze praten niet meer met elkaar anders dan om ruzie te maken. En vanavond was het weer. Het vlamde op. En ineens haalde ze toch uit? Vol in zijn gezicht. En zei hij terug. En nu zit ze. Met die blik. Wat is er gebeurd? Zit dit in mij? Zit dit in ons? Ook bij haar gebeurde het. Vriendschap was goed, ze waren goede vriendinnen. Maar de laatste tijd was het wat gaan rommelen. Ze ging vaker met anderen om. En ze hoorde dat zij wat jammere dingen had gezegd over haar. En nu zijn ze net elkaar weer tegengekomen en ze begon toch te schelden. Alles kwam eruit. En thuisgekomen gaat ze zitten, neemt een glas water en bedenkt zich, wat heb ik gedaan? Zit dit echt in mij? Hij zit er ook zo bij. Hij moet op zijn tenen lopen om zijn targets en deadlines te halen op het werk. En hij vindt het wel mooi, maar het kostte ook ontzettend veel. De druk is hoog en het vreet hem leeg. En op een avond ziet hij zich ineens zitten, achter foute beelden. En hij beseft, ja, zo zit ik eigenlijk steeds vaker de laatste tijd. En in zijn blik iets van, wauw, dit zit dus ook in mij. Dan zei hij ook nog met de grote druk, steeds sneller de flessen leeg, of het contact met een collega wat wel heel nauw werd. Oh, zit dit in mij? Hij compleet uit zijn plaat tijdens een familiebijeenkomst en thuis. Wat gebeurde er? Dit zijn geen blikken uit Netflix-scènes. Dit is een greep uit het leven van ons. Wat verborgen, denk ik, voor elkaar, maar het is er wel. Onder druk doe je dingen die je niet verwacht van jezelf. En je vindt jezelf soms terug. Ben ik echt zo? En je voelt je leeg en goor en teleurgesteld. Nu ja, mag ik je voorstellen aan jezelf? Het laatste is geen mooi beeld van ons. Maar het komt ons voor ogen. Als wij voor het aangezicht van God verschijnen. Als we, zoals volgende week, de sacramenten bediend krijgen. Als we gewoon de Bijbel openslaan, dan komen we onszelf voor ogen. En zo nu even in het leven van Saul. Ik denk zijn leven is ergens een spiegel voor iedereen die hem leest. En je leest dus over zijn potentie aan het begin van zijn leven, dat eerste beeld, dat grootste waar hij met God aan zijn zijde toe in staat was. Dat lees je maar ook dit nu. En ook al eerder. En we zien het op zoveel andere plekken in Gods woord, dat ik als mens in mezelf niet alleen zo groot ben, maar ook vaak dus leeg en voorspelbaar en gênant. Dat de duisternis vat op ons kan krijgen en zo van het ideale af kan glijden. Het komt ons voor ogen als wij voor het aangezicht van God verschijnen. Het is een lastig verhaal om te horen. Ook om te verkondigen. Ik merk het eigenlijk steeds meer om dit beeld te noemen, dat wat ingewikkeld is. Om te zeggen, hè, in de taal van de Bijbel, dat wij zondaar zijn en dat de duisternis vat op ons heeft. En ik denk dat is steeds lastiger, omdat het steeds meer staat tegenover wat je anders over jezelf hoort. Hè, op school bijvoorbeeld, of in magazines, of in motiverende speeches die je hoort op je werk. En dan hoor je allemaal van die eerste afbeelding. Je hebt allemaal moois in je en potentie en je wordt bevestigd en wauw, dat jij bestaat. En dan kom je in de kerk en dan hoor je dat tweede. Nou, je hoort ook wel dat andere. Hè? We zeggen in de kerk ook, voluit bij tijden. Mens met potentie ben je. Potentie door God. Een parel in Gods hand, zingen we heel vaak. En het is ook wauw dat jij er bent. Maar ook dit. En dat is wel lastig. Voor als je voor de rest dat eigenlijk niet hoort. Het is marketingtechnisch ook niet echt handig, denk je. Je hoort liever dat eerste beeld. En als we de kerk nog een beetje vol willen houden, dan moeten we niet te veel van het negatieve. Maar ja, houden we elkaar dan niet compleet voor de gek? Als je denkt, ik haak af bij dit soort taal, hou je dan zelf je niet compleet voor de gek? Want dat eerste beeld, dat is toch gewoon niet alleen de praktijk van je leven. Zo zitten we toch niet in elkaar. Dan zou de wereld er in ieder geval veel mooier uitzien, als dat was. Dat zondaar, die duisternis, dat zien we gewoon ergens. En is het niet heerlijk om dat gewoon ook te erkennen, om elkaar te zeggen, die scènes van net, ja, dat ben ook ik. En misschien bij mij niet zo heel extreem, maar dat is meer mazzel dan wijsheid dan. Is het niet opluchtend eerlijk dat dit van Saul niet wordt weggegund, opluchting, dat er voor het aangezicht van God ruimte is. Voor het feit dat je aan het positieve beeld helemaal niet constant kan voldoen. Zeker als wij horen wat God hiermee doet. Met deze mens die zo dubbel is. Eerst nog naar Saul. Want hij zit daar dus zo aan tafel. En dan krijgt hij een maaltijd. En nou ja, als er een maaltijd is, dan gebeurt er altijd wat in de Bijbel. Hè? Als er gegeten wordt, dan gebeurt er wat. Hier ook, die maaltijd die vrouw uit Endo voortzet, die doet heel erg denken aan andere maaltijden ook in de Bijbel. Het doet bijvoorbeeld denken aan de maaltijd rond de uittocht uit Egypte. Van Israël, lang geleden hiervoor. Uit de slavernij werden ze bevrijd. En toen was er aan het begin van die bevrijding een maaltijd met in ieder geval ook ongedecemd brood. En ook een dier wordt geslacht. Net als bij Saul. En dat was een maaltijd van hoop, van bevrijding. Maar ja, hier niet. Dat is wel een contrast. Deze maaltijd ten opzichte van die andere. Maar het doet denken aan ook nog een maaltijd nog eerder. Een maaltijd die aartsvader Abraham had. Misschien ken je het verhaal. Er wordt op een keer verteld dat hij onbekende mannen ontmoet. En hij nodigt die mannen uit voor een maaltijd bij hem. En dan zet hij ook precies dit voor. Vlees en broden. Die mannen blijken later een verschijning van de Here, van God te zijn. En sommige uitleggers die zeggen, die vrouw uit Endor, die wordt hier als Abraham neergezet. En Saul, die krijgt hier een goddelijke maaltijd. Er wordt er mooi bijgezet, een goddelijke maaltijd door een man, Saul, die wel een verloren zoon lijkt. En dan wordt er gezegd van zo lijkt er wel iets van goddelijke toenadering te zitten. In deze maaltijd die Saul krijgt. Maar ik weet niet of we het zover moeten lezen. Want goddelijke maaltijd of niet en toenadering van God of niet. Hij gaat wel gewoon zijn dood tegemoet, Saul. En enige genade van God richting hem lijkt er compleet niet te zijn. En dat is wel lastig. Want zodra het verder in de Bijbel over de zondaar gaat, zodra het verder in de Bijbel over die mens die in duisternis leeft gaat, dan gaat juist het evangelie klinken in de Bijbel. Dan gaat er juist altijd klinken dat die zondaar wel ook een goddelijke maaltijd krijgt. Want dat is het evangelie. Ik zeg het maar gewoon in de taal van de Bijbel. Het evangelie is, die zondaar, die dubbele mens, die kan voor God rechtvaardiger worden. De mens die in zijn eerlijkheid erkent, ja, dit ben ik, zo dubbel ben ik, God. Die wordt niet afgeschreven. Die wordt niet in een hoek gedouwd. Nee, die wordt uitgenodigd om met God de maaltijd te vieren in het koninkrijk. Dat klinkt er zeg maar op elke bladzijde van de Bijbel. Jij voldoet niet, maar wel welkom. En dan schenk ik jou de volmaaktheid die ik van je vraag. Dat is het evangelie. Hè? Om je heen klinkt het, duw het imperfecte in jezelf maar weg. Verstop het maar. En als het naar boven komt, dan word je vaak afgemaakt. Is het klaar? Maar voor het aangezicht van God word je door Christus rechtvaardig, perfect gemaakt. In het evangelie, de dubbele mens, die met zijn rug tegen de muur onwaarschijnlijke dingen doet, die wordt door God als rechtvaardige gemaakt. Jij kan niet zelf jouw mooiste ik tevoorschijn halen, beleid dat, en dan welkom. En dan zal ik, de Heer, jouw mooiste ik tevoorschijn halen, als nieuwe mens. Volgende week vieren jullie dat met elkaar. Aan tafel, dan hoor je dat. Dan krijg je dat aangereikt. Een stuk brood, wat wijn. Tot een volkomen verzoening van al je zonden. Vooral als je al lang en breed hier in de kerk komt. Dan kunnen dit misschien wel platgeslagen woorden en platgeslagen beelden zijn. Maar als je jezelf eerlijk onder ogen ziet en beseft die rare sprongen die je van tijd tot tijd maakt, dan wordt het opnieuw zo groot. Zo groot, Heere, dat u toch met mij de maaltijd wil delen. Lof zij u, Vader, Zoon en Geest. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.